Geachte aanwezigen, in deze setting zit je traag, hoor, toch? Goed, ook de luisteraars thuis die deze vergadering via de... Oh, is het op de stream, hoor? Achteraf is dat. Oké, deze vergadering kunnen gaan beluisteren. Ik begin met de afmeldingen. Dat is mevrouw Bakker, dat is de heer Kreuze, de heer Douma, de heer Hamers, de heer Pauwets, mevrouw Schrijnemakers, maar die wordt, dacht ik, dan vervangen door meneer Van Beek en mevrouw Wevers. En dan, voordat ik...
En meneer Van Sleen.
En meneer Van Sleen. Och ja, nou, dat was ik er nog. Ja. Goed, alvorens ik verder ga met de vergadering...
Voorzitter, sorry, de heer Hanze, is die ook afgemeld?
Ja, had ik genoemd.
Oh, had ik net gehoord, sorry.
Wel opletten, hoor.
Voorzitter, die twee zijn nog afgemeld.
Oh, die stond hij net erbij.
Bij deze.
U doet het woord namens de PvdA, begrijp ik. Goed, nu meneer Elventerhorst toch aan het woord is, zal ik namens... Meneer Terhorst, ik mag nu Elvin zeggen. Naar aanleiding van het overlijden van zijn kleinkind zijn er zo ontzettend veel steunbetuigingen daar binnengekomen dat de familie daar heel veel deugd bij gehad en ook veel troost en steun bij gehad. Bij deze het dankwoord naar jullie toe voor de vele reacties. Goed, dan gaan wij verder met het trekken van een loodje. Houden we het zo toe?
Ja, is die feest. Pas me aan.
Nummer 11.
Dat is Burgerbelangen, mevrouw Heltjes.
Mevrouw Heltjes, van Burgerbelangen. Ja. Oké, dan gaan wij naar punt 2. Dat is het vragenuurtje, die heeft zich niemand voor opgegeven. De spreektijd voor het publiek ook niet. Vaststellen van de agenda. De heer Dijk van de Weerzadel, die is nog niet aanwezig. Daarom stel ik voor om het eerste agendapunt verordening WMO te behandelen. En dan kan iedereen instemmen met deze wijziging. Ja, meneer Dijk is er toch niet, dus anders moeten we wachten. Dat heeft ook geen zin. Goed, is iedereen mee akkoord? Dan is hij bij deze vastgesteld. Dus dan wordt punt 7, wordt 6 en omgekeerd. Dan gaan wij over naar agendapunt 5, de vaststelling van de besluitenlijst van de commissievergadering van 10 oktober 2023. Wij hebben geen opmerkingen over de besluitenlijst ontvangen. Ik stel deze integraal in de orde. Ja, er gaan handjes omhoog. Oké, dan start ik bij mevrouw, ja, mevrouw Lauwman.
Ja, ben ik eerst op de lijst?
Ja, nee, u staat niet eerst op de lijst. Want ik weet niet wie nog meer het handje had opgestoken. Oh, meneer Terhorst. Ja, dan start ik bij meneer Terhorst. Ja. Meneer Terhorst.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 3 bij de toezeggingen. Nummertje 38, presentatie KBL. Dit moet zijn presentatie over de gehele keten van de armoede- en schuldhulpverlening. En niet alleen de KBL. Dank u wel.
Dank u wel. Dan mevrouw Lauwman.
Ja, voorzitter. Ja, we hebben enkele opmerkingen naar aanleiding van de besluitenlijst van 10 oktober. Eerst op pagina 2 van de besluitenlijst staat dat mevrouw Wevers, naar aanleiding van de besluitenlijst van 19 september, de volgende opmerking wenst te maken. In de stukken staat dat ze zou hebben gevraagd om het WMC-rapport. Maar voorzitter, dat moet zijn het BMC-rapport. Want dat heeft ze aan wethouder Paas gevraagd, die dat rapport niet kende. En wethouder Paas gaat niet over de WMC. Nee. Dat denk ik niet. Dan is me een beetje vreemd. Op pagina 3 worden toezeggingen gedaan door wethouder Roland. Toezegging 36, 37, 38, 39 en 40 op pagina 3. En op pagina 6 toezegging 41. Maar deze toezeggingen vinden we niet terug in de lijst van toezeggingen. Daar staan andere toezeggingen bij sommige van deze nummers. Maar het kan zijn dat ik het dan niet goed begrijp. Dus daar had ik graag een antwoord op. Dan nog een opmerking van textuele aard. Op pagina 6 een toezegging van wethouder Holland naar aanleiding van de motie van de SP om het stadion niet meer te laten betalen, om het WMC niet meer te laten betalen voor het stadion. Daar staat een zin, ja. Ik moet er nog een beetje om lachen. Dan zegt wethouder Roland, als het zo is dat wij op een gegeven moment eigenaar van het stadion zijn, is het geen probleem. Ja, wethouder die tekst, voorzitter die tekst kan natuurlijk niet. Of is Roda nu weer eigenaar van het stadion? Dat lijkt ons niet. Het zou wel mooi zijn, financieel gezien, maar dus die formulering moet even gecorrigeerd worden. En dan staan er nog openstaande vragen. En ja, ik wil ze niet allemaal hier noemen. Voortgangsrapportage wie? Verslagrapport SHV. Ons zijn toezeggingen gedaan de hele tijd dat we naar aanleiding van vragen stukken krijgen. En die krijgen we maar niet. En ja, dat bijt ons toch een beetje. Daar willen we toch echt een punt van gaan maken. Want veel vragen worden niet eens beantwoord. Ook niet als we het vaker doen.
Dank
dus
u wel.
Daar wil ik toch een punt van maken.
Nee, is goed. Ik geef ook de Griffie even het woord. Zeg wel in de voorkant even, hè, ook van deze dingen. Iedereen heeft ook de mogelijkheid voor het vooraf in te dienen. En mocht er dan iets vergeten zijn, kan het alsnog even in de commissievergadering aangetipt worden. Ik vind dat wel even een dingetje even terug. Ik geef even de Griffie het woord.
Ja, en dan wil ik nog graag even reageren. Nee, doe maar.
Zeg maar.
Voorzitter, ik ben het er wel mee eens dat we dat van tevoren kunnen doen. Maar ik doe het nou echt met opzet in de vergadering, want eigenlijk moet het helemaal niet nodig zijn. We zijn constant achter antwoorden aan het rennen. En ook aan vragen tussen de vergaderingen door. En daar komt dan geen antwoord op. Dus daarom maak ik dit punt nu hier.
Goed, ik geef het woord aan de Griffie daarop. Ik wilde eerst wat anders zeggen, maar dat doe ik wel bilateraal even.
Dank u wel, voorzitter. Even een punt van verduidelijking. Hè. Het reglement van orde schrijft gewoon voor dat u vooraf wijzigingsvoorstellen voor de besluitenlijst dient in te dienen, zodat wij het natuurlijk van tevoren kunnen checken. Dat is je oproep voor als er echt iets fout staat om dat van tevoren even door te geven. Dan kunnen wij dat controleren en dan ook hier direct aanpassen en vaststellen. Er zitten natuurlijk ook al een paar andere punten in uw opmerkingen. Deels zit dat gewoon in foutjes van die Griffie, denk ik. Hè. Gewoon in de werkdruk. Sommige dingen zijn nog niet verwerkt. Hè. Dus die nummering van de toezegging, volgens mij is dat gewoon een foutje en moet dat hersteld worden. Openstaande vragen. Hè. Ik ga ervan uit dat ik ze heb uitgezet, maar ik weet het gewoon niet 100% zeker. En dus ook daar is enig voorbehoud waar ik moet kijken. Hè. Is het college nog niet beantwoord of heb ik ze zelf nog niet uitgezet? Hè. Dat kan ook. Dus ja, ik neem uw punten mee. We controleren de punten die heeft opgezond. Daar waar mogelijk de nummeringen passen we aan. En maar nogmaals het verzoek om echte wijzigingen van de besluitenlijst. Die dienen echt vooraf ingediend te worden. Zodat we werken volgens het reglement van orde. En dat heeft een reden natuurlijk. Ja. Los van verschrijving of zoiets. Hè, want dat snapt hier iedereen en kan iedereen meteen mee instemmen.
Nog één opmerking dan, voorzitter. Want ja, de afspraak is eigenlijk ook dat we voor de volgende vergadering alle antwoorden krijgen. Maar dat gebeurt al maanden niet meer. En daarom maak ik dat punt. Dank u wel.
Oké. Wij gaan door naar punt 6. Ontwerpbesluit in zaken meerjarenbeleid WMO. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2024. Voor dit agendapunt is wethouder Joop Haas uitgenodigd en die wordt geflankeerd door mevrouw Scheurman en mevrouw Bindels. Die zijn daar vanuit de ambtelijke organisatie. Aangeboden zijn de meerjarenbeleidsplan WMO en de verordening WMO. Ten aanzien van de verordening is er nog een actualiteit binnengekomen. De wethouder heeft u hierover per brief geïnformeerd. Daarin is een voorstel opgenomen om de verordening op het punt nog aan te passen. Het gaat dan over de landelijke tarievenindex. Dat ligt ook ter bespreking voor in deze commissie. En het is aan de commissie om deze wijziging over te nemen. In het voorstel dat naar de raad gestuurd wordt ter besluitvorming op 20 december. En dan vraag ik de wethouder of die nog een kleine toelichting heeft op dit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vonden het nodig, in ieder geval de oude verordening is van 2021 en we vonden het nodig dat er toch dat de oude verordening geactualiseerd zou worden. Wij wilden ook de verordening in lijn brengen met recente jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Het zou een van de uitgangspunten was ook een beter hanteerbaar en leesbaar maken van de verordening. En die eigenlijk ook de omvang van de regeling een beetje terugbrengen, een beetje compacter maken. En alle wijzigingen die nu voorliggen zijn ook besproken met de adviesraad maatschappelijke ondersteuning. En die hebben hun fiat gegeven, kunnen instemmen met de uitgangspunten zoals die nu, of de veranderingen zoals die nu in de regeling zijn opgenomen. Als inleiding, voorzitter, denk ik dat dat voldoende was. Dank u wel.
Dank u wel voor de inleiding. Dan gaan wij starten met de eerste termijn. En dan begin ik bij mijn burgerbelangen, mevrouw Wiermans.
Even kijken, doet hij het? Ja. Hoe ben ik dat? Oké. Even kijken, ten aanzien van, in eerste instantie excuses voor de late vraagstelling aan het super tot die nog op korte termijn beantwoord konden worden. Daar heb ik verder ook geen vragen over en over dat gedeelte stemmen we gewoon ook in met het ontwerpbesluit. We hadden wel wat vragen over de brief ten aanzien van de omnibus en of u daar toch nog wat toelichting over kon geven. Ja, was het.
Dank u wel. De heer Kalapin.
Precies, bedankt voorzitter. Geen vragen wat de VVD betreft en ook wij kunnen instemmen in de ontwerpbesluit.
Dank u wel. De heer Otte.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen wat vragen over de wachttijd op dit moment bij de WMO, hoe ver die zijn. En ik hoor de laatste tijd dat mensen, als ze van gemeente veranderen, dat ze zich eerst moeten aanmelden en dan opnieuw de WMO moeten aanvragen. En als de wachttijden lang zijn, duurt dat lang. Hebben wij in het Parkstad of in Zuid-Limburg daar een regeling voor dat die mensen eerder geholpen worden? Want ik weet dat er heel veel mensen uit het noorden van het land hierin komen. Daar is het natuurlijk wat moeilijker. Maar om die wachttijden te verkorten, mensen die dringend WMO nodig hebben, of daar afspraken onderling in zijn. Dat was het voor mij. Dank u.
Helder, dank u wel, meneer Terhorst.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben verder geen inhoudelijke opmerkingen of vragen. Dank u wel.
Mevrouw Salata.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor ons was dit een duidelijk stuk. Ook ja, logisch dat het meerjarenbeleidsplan nog een jaar wordt doorgetrokken. We hebben begrepen, in januari gaan we ook een stukje naar de uitvoering kijken, hoe dat is verlopen. Dus daar kijken we ook naar uit. Ook de verordening, dat die wordt aangepast. Het is toch mooi als je ziet hoe een cliëntenbelangenvereniging daar zo kort op zit en de opmerkingen die gemaakt zijn, dat daar ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. En we hadden dezelfde vraag over de brief, of daar toch nog even nader toelichting op kon worden gegeven. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Struver.
Dank u wel, voorzitter. Wij ook hebben de stukken mogen doornemen en wij kunnen sowieso instemmen met het doortrekken van het meerjarenbeleidsplan naar 2024. Ik denk, gekeken naar het studiejaar is dat alleen maar positief. Over de wijzigingen in de verordening, dat het makkelijker leesbaar gemaakt is, kan ook alleen maar positief genoemd worden. Ik bedoel, sinds 2015 werd dat toch een steeds dikkere pil, die verordening. Dus het is fijn dat het wat versimpeld is nu. Wij hadden wel nog een late vraag ook ingestuurd, dus nog bedankt ook voor de beantwoording over het omschakelen van de PGB-bekostiging van het minimumuurloon naar de CAO. We waren blij om te horen dat je dan toch geen gecertificeerd personeel toch nodig hebt. Ik kan me voorstellen, als het wel zo zou zijn, was onze angst dat je dan de private markt wat gaat leegtrekken misschien. Dus heel fijn. Dus eigenlijk alle wijzigingen die gedaan zijn in de verordening kunnen wij mee instemmen. Dus dat was hem voor ons, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Lohman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben enkele opmerkingen over het ontwerpbesluit. Gemeenten zijn in 2015 in grote mate verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Ja, de formulering vinden we een beetje ongelukkig, voorzitter. In deze tekst lijkt het alsof men alleen andere mensen thuis kan ontmoeten, maar dat kan gelukkig ook op andere plekken. Dus dat zagen we graag een beetje anders geformuleerd. En voor het langer thuis blijven wonen is vooral van belang de gezondheid en kwaliteit van dat langer thuis kunnen blijven wonen. In een aantal gevallen is de gezondheid en de kwaliteit van leven en dus de menswaardigheid van de thuiswoonsituatie discutabel. Maar toch staat voorop het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Terwijl we allemaal weten dat het eigenlijk gaat om bezuinigingen en dat relatief veel mensen toch een kwalitatief beter, menswaardiger en minder eenzaam leven in een soort van bejaardenhuis of verzorgingshuis zouden hebben. De lange wachtlijsten liegen er verder niet om. Wij willen dan ook in de toekomst, en daar zullen we ook een motie over indienen, toch kijken voor het zorgbuurthuis. dat we daar wat meer van krijgen in Kerkrade om mensen toch een beetje bij elkaar te kunnen houden. Ja, bij het vaststellen van de hoogte van de PGB wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele hulp. Dat is onze volgende vraag aan de wethouder. Voor formele hulp staat hier, is sprake als de hulp verleend wordt door onderstaande personen met uitzondering van personen uit het sociaal netwerk. Dan gaat het om taken en werkzaamheden door professionele hulp verlenen enzovoort. En ZZP'ers. Maar dan staat er bij 3, informele hulp is hulp die geboden wordt door personen die niet voldoen aan de criteria als genoemd in lid 2, daar kan ik me in vinden. En dan B, hulp die wordt aangeboden door personen die voldoen aan de criteria als genoemd in lid 2, maar tot het sociaal netwerk van de cliënt behoren. Ja, voorzitter, we vragen ons dan af. Wat wordt hiermee bedoeld? Want als ik dan kijk naar lid 2, daar staan de beroepsmatige, de professionele krachten. En het kan toch niet zo zijn? Als ik verpleegkundige ben en ik ga bij mijn moeder verpleging doen, dat het dan valt onder het sociaal netwerk van de cliënt. En niet voldoet aan de criteria als professionele. Wat zijn de gevolgen waaronder financieel in geval zich de situatie 3b voordoet voor de professionele hulpverlener, die bij punt 2a en b als formeel hulpverlener is gedefinieerd. Hoe wordt hij dan in situatie 3b als informeel gezien? En dan nog een opmerking over hoofdstuk, dat heet nu bestrijding misbruik. We hebben een vraag, aangezien we het hier over een verordening met betrekking tot de WMO hebben, vinden we het nog een heftige formulering, voorzitter, die meer past in de APV dan in een stuk dat gaat over hulp aan burgers die niet meer zelfredzaam genoeg zijn. Daarbij heeft de overheid na jarenlang wantrouwen uiten naar burgers juist geconcludeerd dat we daar vanaf moeten stappen. We vinden de toonzetting van deze formulering dan ook niet verkeerd gekozen. Het is natuurlijk niet zo dat we het vermijden van misbruik maken tegen het vermijden van misbruik maken van voorzieningen zijn. Maar het kan ook anders worden geformuleerd, voorzitter. Het komt bij voorkomen niet zozeer op de dreigende, maar wel op de juridische juiste formulering aan en op het doeltreffend adequaat controleren. Graag aandacht hiervoor. Dan nog artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder algemeen gebruikvoorziening een voorziening die financieel gedragen kan worden met een inkomen op een minimumniveau. Ja, wat wordt hier precies mee bedoeld? Wat is precies het minimumniveau? Wat wordt hier dus mee bedoeld dat het financieel gedragen kan worden? Even kijken. Dan nog even naar de antwoorden op onze vragen. Waarvoor dank uiteraard, want die zijn heel snel beantwoord vanmiddag. Complimenten, dat vind ik ook. Het vaststellen van een nieuwe verordening is iets anders dan het vaststellen van het nieuwe beleidsplan. En daar loopt het mis, denk ik, ook wat onze vraagstelling betreft. Waarom gaan we de evaluatie bespreken van het beleidsplan in januari, als we het nieuwe meerjarige beleid al vastgesteld hebben in december? Het is de Raad en niet het college dat het beleid vaststelt en controleert op uitvoering. Het rapport is best kritisch, dus daarom willen we daar graag over praten, voorzitter. De Raad stelt het beleid vast. Het beleid moet geëvalueerd worden. Dat is iets heel anders dan het antwoord van het college dat de uitvoering des colleges is. Natuurlijk is die des colleges, maar de Raad stelt de kaders. Het college voert uit, maar de evaluatie daarvan is aan de Raad. Om te kijken of daadwerkelijk is uitgevoerd wat is afgesproken. En de evaluatie van de WMO is een wettelijke verplichting. En dat is dus geen bevoegdheid van het college, maar van de Raad. En daarnaast willen we graag de verslagen van de adviesraad en maatschappelijke ondersteuning ontvangen, waar hierover gepraat wordt. Ik had nog één vraag. Oh ja, de omnibus, de verordening omnibus. In die afspraak hebben we toch al afgesproken dat het gaat om kilometers en hierin staat nog zones. Maar dat is toch al besloten in juni, als ik me goed herinner, dat het om kilometers zo gaat. Waarom is dit niet aangepast? Waarom niet in september of oktober besproken in de commissie? Tot zover onze eerste termijn. Dank u wel.
Dat was best nog wel ver. Jullie hadden vragen gesteld aan de voorkant en dan komen er nog een hele hoop achteraan. Maar goed, wij gaan door naar de oude partij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Oude Partij kan instemmen met de actualisering van de verordening. Naast implementatie van jurisprudentie is er aandacht besteed aan de hanteerbaarheid en leesbaarheid van de verordening. En dit in samenspraak met onder andere de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning. Het resultaat is een werkbare verordening. En dat is in de kern altijd goed nieuws voor de burger die op die verordening een beroep moet doen en de professional die met deze verordening moet werken. Ten slotte waardeert de ouderpartij ook het gegeven dat er qua uitvoering op onderdelen expliciet wordt gekozen voor meer maatwerk. Bijvoorbeeld door het laten vervallen van het zogenaamde verhuisprimaat. Ja, en dat was het voor de eerste termijn, voorzitter. Het zal niet meer spannend zijn, denk ik, wat ik in de tweede termijn zal aangeven voor het ontwerpbesluit. Dank u wel.
Heer Meijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons is de verordening die voorliggen is duidelijk. Collega-partijen die hebben enkele vragen al gesteld en ook vragen zijn vooraf beantwoord. Die hebben we tot ons genomen en tot onze tevredenheid. Ik vond de opmerking van de heer Otte wel goed, waarbij inderdaad die wachttijden die er zijn en als je switcht van de ene naar de andere gemeente, dus wellicht dat er een park staat verband aan een soort warme overdracht gekeken zou kunnen worden. Dus daar zou ik me graag bij willen aansluiten. Dank u wel.
Dank u wel. Ga ik voor de beantwoording naar de wethouder. Wethouder, aan u het woord. En wilt u, ik zie u slecht van hieruit. Ik heb alleen zicht op u. Nou goed, nou is het anders. Maar coördineert u bij de antwoorden die tafel, oké?
Ja, dat is prima, voorzitter. Wij proberen dat met z'n drieën, met vereende krachten hier te regelen. Dus en ik ga ervan uit dat dat wellicht tot succes gaat leiden. Ik pak de vragen over het omnibus, die neem ik voor mijn rekening. En ook de vraag van mevrouw, of de opmerking van mevrouw Lauwman van de SP met betrekking tot het beleidsplan en dat BMC-rapport. Daar ga ik het zo meteen even over hebben. Even wat betreft omnibus, heeft die brief gezien? Wat is er nog aan de hand? Iedereen die gebruik maakt van het omnibusvervoer moet een klantbijdrage betalen. En die klantbijdrage tot vandaag is het zo dat die klantbijdragen die worden jaarlijks, vindt er een indexering plaats. En dat gebeurt tot nu toe aan de hand van het zogenaamde landelijke tarievenindex, de LTI. De LTI die wordt voor 2024 verhoogd met 11,72%. Als wij niets doen, wij besluiten vandaag helemaal niks, moeten onze klanten van de omnibus 11,72% meer betalen voor een klantbijdrage. Wat stelt Omnibus nou voor? Omnibus vindt dat geen goede ontwikkeling, dat vinden wij ook niet. Omnibus die zegt, kijk, als wij aansluiting zoeken bij de tarieven van het openbaar vervoer, is eigenlijk de indexering voor 2024 nul. Waarom is die nul? Het kabinet heeft er 300 miljoen voor vrijgemaakt en gezegd, luister, wij willen eigenlijk het openbaar vervoer niet onnodig duur maken. De mensen hebben het dan moeilijk genoeg om rond te kunnen komen. Dus wat doen wij met de tarieven? De tarieven blijven gelijk aan die van 2023, er komt geen cent bij. Dan vinden wij, in navolging van Omnibus, dat je het niet kunt maken dat mensen die aangewezen zijn op het vervoer van Omnibus, die moeten 11,72% meer betalen dan ten aanzien van mensen die met het openbaar vervoer gaan. En dan hebben wij, Omnibus stelt voor, laten wij dan aansluiting zoeken bij de tarieven van het openbaar vervoer. Dus gaan wij die, dat is het voorstel aan u, laten wij die 11,72% de klantbijdrage niet verhogen. Dus wat wij besluiten is alleen maar in het voordeel van onze cliënten. Het scheelt, even kijken, ik heb dat gisteravond nog even uitgezocht. Het scheelt voor de gemeente Kerkrade 26.466 euro voor de eerste 6 maanden 2024. Maar daar heeft Omnibus van gezegd, voor alle gemeenten, de bedragen die wij gaan missen, die gaan wij niet bij de gemeenten terughalen, maar die halen wij uit onze algemene reserve. Dus de eerste 6 maanden hebben we er sowieso geen pijn van. En daarna, ja, dan moeten we kijken dat wij in ieder geval iets met onze eigen reserve doen om die 26.000 euro aan te vullen die we gaan missen. Goed, het voorstel is in ieder geval heel duidelijk in het voordeel van onze cliënten. Want ja, misschien bent u het met mij eens dat onze mensen dat moeilijk genoeg hebben. En dat wij dan het niet kunnen maken om als alle andere gemeenten in Limburg zeggen, wij gaan op een nultarief zitten, dat wij blijven vasthouden aan die 11,72%. Ik vind dat niet goed en dat is mijn voorstel aan u ook, van laten wij in ieder geval met de algemene stroom meegaan en zeggen, luister, ook onze klanten hoeven die 11,72% niet te betalen. Dus dat is het voorstel. Goed, ja, als u nog vragen heeft, hoor ik het wel. Ten aanzien van het beleidsplan en de uitvoering. Ja, voorzitter. Het BMC-rapport, u kent allemaal, in grote lijnen kent u het BMC-rapport niet. Het is een rapport, wij hebben een keer aan BMC de opdracht gegeven van, kijk nou eens even hoe onze uitvoering van de BMC nou verloopt. Kijk daar nou eens naar. Nou, dat BMC-rapport is in het college geweest op min 18 juli. Maar het gaat zuiver over de uitvoering van de WMO. Het gaat dus niet over beleid, want u als raad gaat over het beleid, niet wij als college. U bepaalt het beleid, niet het college. Kijk, nou krijgen we weer de situatie dat mevrouw Louwman, en dat is elke keer, ik denk toch dat het verstandig is en mevrouw Wevers heeft er ook elke keer een handje aan, om elke keer in twijfel te trekken, waar houdt nou de bevoegdheid van het college op en begint de bevoegdheid van de raad? Dat is elke keer de discussie. Misschien zou het een goed voorstel zijn dat de twee dames van de SP toch eens een keer een cursus gaan volgen, waarbij het antwoord of de vraag centraal staat, waar houdt de bevoegdheid van het ene bestuursorgaan op en begint de bevoegdheid van het andere bestuursorgaan? Want elke keer krijgen we diezelfde discussie. En tot nu toe, het is elke keer hetzelfde geweest. De discussie leidt tot niets. De enige waar die discussie tot leidt, dat we met z'n allen een uur tijd verloren hebben en het gaat nergens over. En ook in dat BMC-rapport, het gaat nergens over, want het gaat over de bevoegdheid van het college. En de bevoegdheid van het college wordt niet in de raad besproken. Dat is uitvoering. Daar gaat het college over en niet de raad. En die moet je gewoon duidelijk stellen.
Helder voor wethouder.
Ja, dan stop ik er. Ik hoop dat mijn verhaal helder is. Dus
ik zie instemmend geknik en dat is een signaal dat het helder
voorzitter,
is.
Voorzitter, daar wil ik toch even op reageren. Want nou, ik dacht... zeggen, helder. Ja, maar ik vind het helemaal niet helder. Nee, maar dat, en u moet wel een beetje neutraal blijven.
Ik blijf ook neutraal. Maar u komt op de laatste uur voor een vergadering komt u nog met zo'n verzoek. Dat is de eerste plaats. En op de tweede plaats heeft de wethouder duidelijk uitgelegd. En mocht het zijn dat het niet duidelijk is, dan denk ik dat de wethouder nog ten alle tijde bereid is voor uit te leggen waar die grens ligt. Want daar gaat het over. Daar gaat het ook vaak over. Dat constateren wij allemaal. Dus bij deze sluiten we deze discussie. En mocht u daar nog een vraag over hebben, excuses, dan kunt u nog altijd terecht bij meneer Paas. Dan kijk ik even schuin naar meneer Paas. Voor die grens duidelijk uit te leggen, dus dat uit de wereld wordt geholpen. Akkoord? Goed, dan gaan we verder met de beantwoording van de vragen.
Ik geef nu het woord aan mevrouw Binders.
Ik ga wat kort op de microfoon. Misschien een kussen onder mijn bibs, dat ik wat hoger, maar goed. Oké. Prima. Ik heb samen met mijn collega Femke de vragen proberen te volgen. Om te beginnen bij de vraag van Hart voor Vrijheid. Als het gaat over de vraag dan aan de overgang van de gemeente. Die vraag heb ik ook nog op een andere plek horen terugkomen. Op het moment dat mensen verhuizen van de ene gemeente naar de andere, dan is het inderdaad zo dat er ter plekke eigenlijk opnieuw een beoordeling moet plaatsvinden van de aanspraak op de voorziening. Maar we maken daarbij natuurlijk gebruik van de onderzoeksgegevens die al elders zijn verkregen. En aan mensen die een melding doen in het kader van de WMO voor een voortzetting van bijvoorbeeld een bepaalde voorziening, denk aan hulp bij huishouden of dergelijke, wordt natuurlijk daarbij ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie die er al is om die wachttijden te voorkomen. Gaat het bijvoorbeeld ook om hulpmiddelen en dergelijke uit andere gemeenten, is ook de afspraak ook met de collega-gemeenten in Parkstad dat mensen hun hulpmiddelen mogen meenemen in principe en dat dan eigenlijk ook ter plekke eigenlijk als er een ander contract zou liggen, daar eigenlijk weer vervolgens de afspraak wordt gemaakt zodat mensen niet zonder middelen of ondersteuning komen dringen. Dus we proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Even nadenken, wat heb ik nog meer opstaan? Ik zag ook nog vragen rondom de hoogte van het PGB. De vraagstelling rondom formeel en informeel. Naar ik begreep is er wat onduidelijkheid over lid 2, daar waar het gaat over sociaal netwerk en het geldende tarief. Op het moment dat iemand ondersteuning krijgt van iemand uit het informeel netwerk, de formulering die is verder in de verordening ook uitgelegd, maar iemand zou toch gewoon ook gekwalificeerd dienstverlener zijn, dan geldt hoe dan ook het tarief voor de informele ondersteuner. Dat staat er los van dat iemand misschien een diploma als verpleegkundige of begeleider heeft. De relatie tot de persoon die de ondersteuning nodig heeft, is in deze leidend. Want dat is ook eigenlijk de hoedanigheid van waaruit dat de ondersteuning wordt geboden. Dat is eigenlijk waar het in deze om gaat. Ik hoop dat dit wat duidelijkheid geeft. Maar uiteraard willen we dat ook nader nog eens toelichten als het nodig zou zijn. Verder, hoofdstuk 5, ten aanzien van de titel van bestrijding misbruik. De term die daar wordt genoemd, is een term die wij volgen vanuit de wet, die ook uit de modelverordening van Schulich, onze raadgever op dat vlak, waar ook deze term als zodanig wordt gebruikt. Want het gaat uiteindelijk ook in deze om mogelijke misbruik van ondersteuning die vanuit de WMO wordt geboden. En de maatregelen die op dat vlak daarop kunnen worden genomen. En het is in deze dus ook een juridisch correcte formulering die aan de wet getoetst is. U vroeg ook nog, wat is het minimumniveau? Het minimumniveau, waar het hier om gaat, is eigenlijk een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, daar waar het gaat. Wat houdt nou eigenlijk in een algemene gebruikelijke voorziening? Oorspronkelijk werd dat getoetst aan de eerste 3 bullets die daar genoemd worden. En er is daarbij gold uiteindelijk dat je dan ook moest toetsen in hoeverre dat met het bestedingsniveau van de inwoner in overeenstemming was. Maar de Centrale Raad van Beroep heeft gemeend daaraan toe te voegen dat die voorziening ook financieel gedragen moet worden door iemand met een inkomen op minimumniveau. En minimumniveau zijn in principe de normen, zoals ook uit de participatiewet eigenlijk blijkt. En waar dat dan gelieerd is, ook vervolgens weer aan de cliëntsituatie, wat dan ook de hoogte van het inkomen op van toepassing is, laat ik het zo noemen. Even kijken, wat staat er nog verder op? U vroeg naar de verslagen van de AMO, van de adviesraad. Die kunnen uiteraard aangeleverd worden. Mijn vraag daarbij is, heeft u het dan over specifieke verslagen? Want ik denk dat het niet zo is dat wij gewoon maar ongelimiteerd kunnen aandragen. Misschien dat u dat dadelijk zou kunnen verduidelijken. U vroeg ook nog naar zones en kilometers. Inderdaad, dat wordt zo genoemd in de verordening. We hebben het er inderdaad eerder over gehad, dat in de aanloop naar nieuwe contracten van omnibus met de vervoerders, nu eigenlijk al de afrekening naar de gemeenten plaatsvindt op basis van kilometer. Maar totdat uiteindelijk straks nieuwe contracten met de vervoerders worden gesloten, is afgesproken dat de afhandeling voor de cliënten op zoneniveau blijft. En daar vandaan ook eigenlijk dat dan ook die zone, die is uiteraard ook gebaseerd wel op kilometers, maar voor de gebruikers van omnibus blijft de afrekening gebaseerd op het zonetarief. En dat is op dit moment, als ik me niet vergis, 92 euro cent. Nee, 91 euro cent. Ik weet niet of ik nou een beetje dingen maak. Dus 91, 92 euro cent. Hou me te goede. Even kijken, dat zijn de zaken. Ik denk dat ik zelf alle zaken heb gehad. Ik kijk even naar mijn collega naast me of ik nog iets ben vergeten.
Misschien is...
Nee? Oké. Okay. Tot zover.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond. Is er nog iets blijven hangen?
Nee.
Oh, oké. Okay, als ik het goed begrepen heb, was er even nog een tegenvraag van mevrouw Windels richting u.
Ja, u vroeg naar de verslagen van de adviesraad maatschappelijke ondersteuning. Oké. Okay.
Ja, ik wil eerst vragen of er nog behoefte aan een tweede termijn. Maar ik heb begrepen dat dat zo is. Nou, dan starten we weer bij... Burgerbelangen, iemand, mevrouw Wiermans.
Ja, dank u voorzitter. Nee, de vragen zijn beantwoord. Ik heb verder geen vragen meer en heel positief over het voorstel. Vooral dat onze kwetsbare burgers geen extra kosten gaan krijgen. Dus dat was het.
Dank u wel. Meneer Canepin.
Bedankt voorzitter. Geen aanvullende vragen van de VVD.
Meneer Otte.
Dank u wel voorzitter. Ik wil er nog even verduidelijken. Als ik goed begrijp, als iemand nou verhuist van naar de ene naar de andere gemeente en die heeft WMO hulp nodig, dan gaat hij niet meer op de hele stapel van wachtlijst, dan gaat die met voorrang wordt die behandeld. Tenminste, dat nam ik aan daarnet. Anders hoor ik het wel.
Daar wordt dadelijk op gereageerd, de heer Ter Horst.
Dank u, voorzitter. Ik werd, excuses naar de wethouder, getriggerd door een uitspraak van de SP, namelijk dat het textueel juridisch niet juist was om misbruik te gebruiken in de tekst. En ik ben heel blij dat mevrouw Bindels dit heel duidelijk in elkaar gezet heeft en dat het juridisch helemaal goed in elkaar zit. Waarvoor dank en verder geen opmerkingen. We stemmen gewoon in.
Voorzitter, daar wil ik op reageren.
Dat mag u nu doen.
Ja. Maar wel op de juridisch juiste formulering aan en op het doeltreffend adequaat formuleren. Dat hebben wij gezegd. En dat is ook juist, want dat is toch wat aangegeven wordt. We kunnen niet om die tekst heen. Het juridisch juiste. Dus ik weet niet wat u insinueert.
De heer Ter Horst, wilt u daar nog iets op zeggen?
Ja, ter afsluiting, ik insinueerde helemaal niks. Ik had begrepen uit uw verhaal dat het juridisch niet juist was om de term misbruik te gebruiken. En ik hoor dat dat wel zo is. En verder duidelijk.
Dan is het waarschijnlijk verkeerd overgekomen. Dat kan gebeuren, maar goed dat u het vraagt. Hè. Dat kan altijd, dan hebben we alleen maar helderheid. Mevrouw Salata.
Verder geen opmerkingen en we zijn akkoord.
Oké, de heer Struffel.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ook dank u wel voor de extra duidelijke uitleg over de omnibus. Dat helpt ons toch ook wel weer in onze beeldvorming. En voor de rest kunnen wij ook gewoon instemmen met het ontwerpbesluit zoals het ervoor ligt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lohman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar opmerkingen natuurlijk. Ik wil eerst mevrouw Bindels voorzien van een antwoord. Die verslagen die bedoeld worden, die de wethouder net genoemd heeft, die overleggen die hij met de raad heeft gehad om tot dit stuk te komen, die verslagen bedoel ik en geen andere natuurlijk. Ik hoef niet alle verslagen van de raad te hebben, maar die benoemd zijn door de wethouder in verband met dit stuk. En anders hoeven we geen verslagen natuurlijk. Het gaat om dit onderwerp. Dan nog even wat de heer Paas zegt, de wethouder. Ja, het is altijd zo dat beleid eerst geëvalueerd moet worden, voorzitter, voordat je nieuw beleid vaststelt. Ik vind dat een heel normale zaak. De WMO ook, want dat moet wettelijk. Maar wat hier gebeurt, is dat we beleid vaststellen zonder een enkele vorm van evaluatie. Dat kan dus niet, dat vindt de SP echt en dat heb ik ook nagevraagd. Dus dat hoef ik niet bij de wethouder om uitleg te vragen. Dat vraag ik in onze eigen partij na, hoe dat zit. En daarom zijn ook de vragen zo laat gesteld. Mijn excuses en mijn grote dank, dat heb ik gezegd, voorzitter, mijn grote dank voor de beantwoording. Dus ik snap niet waar uw opmerking vandaan komt. U stelt nog vragen op het laatste moment. Ik heb ze daarvoor bedankt. Dat punt 1. Punt 2, we kunnen dus...
Voorzitter, nu... mag ik even een vraag aan mevrouw Lohman stellen?
Jazeker.
Oh, ja, zeker.
Ja, want wat mij niet duidelijk is, wat u zegt, hè, u heeft het, we gaan beleid vaststellen, maar we gaan geen nieuw beleid vaststellen. En ik denk dat daar de crux in zit. Als je nieuw beleid vaststelt, dan ga je evalueren. En nu zetten we beleid voort en we gaan evalueren gedurende het jaar wat er nog komt. Tenminste, zo zie ik het. En misschien zie ik het fout, maar dat wil ik dan even verifiëren.
Ja, dank u wel, mevrouw Lohman.
We hebben toch een nieuwe verordening die we nu vaststellen met andere punten. En daar vloeit ook ander beleid uit voort. Je kunt toch niet een verordening vaststellen en het oude beleid uitvoeren. Want er staan nieuwe punten in.
Volgens mij zijn dat twee verschillende dingen, een verordening en beleid.
Ja, maar Het beleid is afhankelijk van de verordening. Je kunt niet zomaar wat beleid gaan uitvoeren. Dat is afhankelijk van wat je vastgesteld hebt. En daar zit hem de crux. En het is nogmaals, we gaan beleid uitvoeren aan de hand van die verordening, want er veranderen dingen in. Dus dan moeten we ook evalueren. Wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan en waarom doen we dat?
Volgens mij is de verordening aangepast vanwege een aantal wettelijke zaken en zaken die de AMO heeft aangedragen. En volgens mij staat dat daar echt los van.
Ja, dat...
En dan spreken we nu af dat, ja, dat alles via de voorzitter gaat. Ik begrijp dat dit een wel eens niet een spelletje wordt. U probeert het uit te leggen. We komen niet tot elkaar. Maar ik denk dat de wethouder daar dadelijk wel nog een antwoord op geeft. Was er verder nog iets in de tweede termijn waar u wilde zeggen?
Ja, ik moet even kijken, voorzitter. Want ik heb even gediscussieerd, dan ben ik het kwijt. Nou, ik weet het even niet meer. Ik moet zeggen dat ik het een beetje door elkaar heb staan hier. Dus als er nog wat is, dan vraag ik nog wel iets ter verduidelijking dadelijk. Maar van ons betreft is het goed zo. Maar we blijven bij ons standpunt. Laat ik dat voorop stellen.
Dat, dat mag iedereen natuurlijk doen. Hè. Dat wordt ook gerespecteerd. Ik ga even naar links kijken, naar de wethouder. Wethouder, u gaat... Oh, nee... Ja, ik ga wel naar links kijken, maar ik sla de wethouder even over. Verjef het mij. Meneer Slender.
Voorzitter, dank u wel. Ja goed, in aanvulling op hetgeen ik in de eerste termijn heb aangegeven, kunnen wij op alle punten kunnen wij instemmen met het volgende consensusbesluit. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Meijer.
Wij sluiten ons daar wel aan.
Dank u wel, dan ga ik nog naar de wethouder.
Ja, dank u wel. Voorzitter, de opmerking van mevrouw Salata was helemaal correct. Wat u voorgelegd wordt vandaag, is eigenlijk voortzetting van bestaand beleid. We actualiseren het, we nemen de jurisprudentie erin op, we kijken ook nog naar het verhoeven van omnibus. Ja, stel wij zouden met een nieuwe verordening komen, dan is duidelijk dat we een andere situatie hebben. En dat we u ook daar veel meer... bij gaan betrekken, maar dit is gewoon een voortzetter van bestaand beleid. Ik kan er niks anders van maken. Dus wat dat betreft denk ik dat ik het hierbij kan laten. Ik vond het een goed verhaal van mevrouw Salata en daar sluit deze wet er zich helemaal aan, bij aan. Dank u.
Dank u wel. Dat was het einde van de tweede termijn. En nou is mijn vraag, en ik ga een handje omhoog, gaat dat door. U had nog een...
Ik heb inderdaad nog een vraag, nog een verduidelijkende vraag ten aanzien van die stukken die nu worden gevraagd. Er werd aangegeven, de stukken van de AMO, en laat ze tot dit stuk, welk stuk bedoelt u dat ik het even duidelijk... De verordening of gaat het...
Verlammen.
Of ging het over dat BMC? Want ik bedoel, anders leveren we misschien...
Nee, niet
het BMC. Oké, ja, nee, dat we even verheldering... Ten opzichte van nu de verordening. Oké, helder.
En dan was er nog die vraag open van de heer Otte. Die had nog een vervolgvraag.
Ja, inderdaad. U vroeg hoe dat zit ten aanzien van als mensen uit een andere gemeente inderdaad daaraan met een WMO-voorziening komen. We werken met een WMO-toegang. Toegang voor jeugd en WMO. Daar zitten gekwalificeerde collega's die vragen die aan de voorkant binnenkomen, waaronder ook de melding van een inwoner die naar onze stad verhuisd is en die voor een voorziening vraagt op basis van de WMO. Veelal doen mensen dat al voordat ze gaan verhuizen, om eigenlijk ook al even het speelveld te verkennen. Maar ook op het moment dat ze verhuisd zijn, dan wordt daar gelijk eigenlijk de urgentie bepaald. En ook daar bekeken in hoeverre dat op basis van de informatie die al bekend is, die vaak ook inderdaad uit de gemeente waar iemand vandaan komt, opgevraagd kan worden met toestemming van de inwoner om daarmee versneld af te handelen.
Mag ik daar nog even wat op zeggen?
Maar...
Ik heb vernomen dat u zegt zojuist dat ze van tevoren al daar een aanvraag doen voor WMO. Nemen ze niet in behandeling als die persoon nog niet bij de gemeente staat ingeschreven. Doen ze er niets mee. Dus mijn vraag was eigenlijk, voor hier in de Parkstadgemeentes, of we daar, zoals de CDA zei, een warme overdrag doen, dat ze niet weer in de malle molen van zeg maar 7 of 8 of 12 weken wachttijd zitten. Want ik weet dat er heel veel mensen geadviseerd wordt voor naar het zuiden af te zakken. En die hebben daar ook vaak een WMO bij. Maar daar is het moeilijker voor. Maar ik bedoel hier in de buurt, voor in de Parkstadgemeentes, dat we daar in ieder geval niet meer die mensen met een nieuwe wachttijd opzadelen. Dat was mijn vraag eigenlijk.
Mevrouw Bindels.
De insteek is inderdaad dat mensen die uit de Parkstadgemeente komen op basis van warme overdracht vanuit de ene gemeente naar de andere, versneld door ons worden opgepakt, komen veelal ook met ondersteuning. Nou, stel iemand heeft hulp bij huishouden in Heerlen, ik neem maar even een voorbeeld, veelal ook door Meander of ambulante thuiszorg, ook aanbieder bij de gemeente Kerkrade, dan wordt die ondersteuning gewoon in Kerkrade voortgezet, maar wordt wel zo snel mogelijk gekeken of dan die ondersteuning zoals ze meegebracht is, zal ik het zo maar noemen, nog passend is in die nieuwe situatie. Want iemand kan bijvoorbeeld uit een eengezinswoning in Heerlen komen en hier naar een appartementje met één slaapkamer. Dan heb je ook wellicht andere ondersteuning nodig en dan passen we dat wel zo snel mogelijk aan. Maar er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat mensen niet in een gat vallen.
Prima, dank u.
Oké, dat was dan de tweede termijn. Dan vraag ik of dit door kan als akkoordstuk. Had ik graag dat jullie de hand opstaken voor iedereen die voor akkoord. Dat is.
Dat de aanpassing zoals beschreven in de brief van de wet ook.
Ik moet er jet bij zagen.
Met de aanpassing zoals omschreven in de brief van de wethouder.
Met de aanpassing zoals omschreven in de brief van de wethouder. Dat moet ik erbij zeggen. Ja, klopt inderdaad. Iedereen akkoord behalve de SP, heb ik begrepen. Goed, dan gaat het als akkoordstuk door naar de Raad. Dank u wel. En dan gaan we nu verder naar agendapunt 7. En dan gaan we even wisselen. Dan eventjes 3 minuutjes schorsen. Goed, ik zal ondertussen even vertellen waarover gaat. Agenda punt 7, ontwerpbesluit, zienswijze, tweede begrotingswijziging 2023, WOZL en WSP. Voor dit agendapunt is wethouder Roland uitgenodigd. Ambtelijke ondersteuning wordt gegeven door mevrouw Weerts en de ons bekende meneer Dijk, heel vaak hier geweest van WOZL en WSP. Welkom. Aangeboden zijn 2 begrotingswijzigingen waarbij de gemeenteraad de mogelijkheid heeft de zienswijze af te geven. Voorstel is om een positieve zienswijze af te geven. En dan geef ik het woord even aan de wethouder voor een korte inleiding. Wethouder.
Wacht even, ik moet ergens op die. Oh, hij doet het, hij doet het. Dankjewel, voorzitter. Eigenlijk heeft u al een perfecte inleiding gegeven. De commissie heeft de stukken kunnen lezen. En ik denk dat het goed is dat u dit stuk ter discussie openstelt.
Dan begin ik bij burgerbelangen, mevrouw Heiltjes.
Ik piep. Dank u wel, voorzitter. Ja goed, we hebben stukken tot ons genomen en geconstateerd dat beide begrotingswijzigingen leiden tot een lagere bijdrage voor de gemeente Kerkrade. Dus voor de rest hebben we hier geen vragen over, is alles duidelijk. Dus dank u wel voor de duidelijke stukken.
Dank u wel. Ik ga door naar de heer Kadabin.
Bedankt, voorzitter. Ook wij zijn blij met de verlaging van de bijdrage en daar hebben we geen aanvullende vragen.
Meneer Otte.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige spreker.
Meneer Ter Horst.
Ik heb in een eerdere vergadering gehoord dat je soms meevallers hebt en soms tegenvallers. Dit is een meevaller en dat is zeer welkom.
Dank u wel. Mevrouw Salata.
Thank you.
Dan gaan we door naar ons kerkraad, de heer Struver, of iemand anders. De heer Krasjewijk.
Weet het? Ja. Ja. En volgens mij is het een meevallende tegenvaller, volgens mij. Hè? Het hoeft minder bij te dragen, dus wij gaan ook akkoord.
Welkom bij de SP, mevrouw Lohman.
Ja, dank u wel. Ja, ons geluid is iets langer, voorzitter. Voorzitter, op het eerste gezicht is het fijn dat kerkraden een lagere financiële bijdrage kan leveren naar aanleiding van deze begrotingswijzigingen WOZL en WSP Parkstad. Maar als gemeente moeten we ons wel het volgende realiseren. Voorzitter, dit jaar is sprake van een zeer bijzondere situatie. Het kabinet heeft een indexering van het minimumloon van 10,15% per 1 januari 2023 bij algemene maatregelen van bestuur afgekondigd. Tegen de achtergrond van de hogere energielasten en hogere kosten van levensonderhoud. De stijging van het minimumloon heeft voor een klein gedeelte van de SW-medewerkers een positief effect op hun salaris. Met het salaris van 78% van de SW-medewerkers, die net iets meer verdienen dan het wettelijk minimumloon, is niets aanvullends gebeurd. Hun salaris is slechts heel beperkt geïndexeerd. Het is aan deze medewerkers dan ook niet uit te leggen dat de ene groep 10% in loon stijgt en de andere krijgt niets, terwijl deze medewerkers evenzo te maken hebben met hogere energielasten en hogere kosten van levensonderhoud. Ondanks dit alles blijven medewerkers hun best doen en dat is opnieuw te zien. Want ondanks een lagere bezetting blijft de omzet van Beschut 2.0 op niveau en ligt het verwachte operationeel resultaat met een kleine negatieve afwijking nog steeds in lijn met de eerste begrotingswijziging. Dankzij de inzet van deze kwetsbare medewerkers een resultaat om trots op te zijn, voorzitter. En wij als gemeente hebben natuurlijk geen invloed op de CAO. Maar de SP staat niet te juichen dat de gemeente minder hoeft bij te dragen, doordat de meeste kwetsbare medewerkers een fatsoenlijke loonsverhoging wordt onthouden. Dat willen we toch opgemerkt hebben. En natuurlijk gaan we wel akkoord met dit stuk. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Slenter.
Ja, dan doen we het zo, voorzitter. Dank u. De stukken zijn duidelijk en de Openpartij heeft geen vragen. En wij kunnen instemmen met de voorgelegde zinswijze. Dank u wel.
Dank u wel.
Dank, voorzitter. Ook wij hebben geen aanvullende vragen. Dank.
Oké. Dan ga ik eventjes naar de tafel kijken. Is er nog iemand die wil reageren op hetgene wat voorbij is gekomen?
Dank u wel, commissie, voor het vertrouwen. Ik wil even reageren op het feit wat mevrouw Lauwman zegt. Dit staat natuurlijk nu niet ter discussie, maar ik heb net even met de heer Dijk overlegd en we willen daar best op reageren, want we zijn wel transparant in alles wat we doen en willen u dan ook die informatie niet onthouden. Ik geef het woord aan de heer Dijk.
Ja, voorzitter. De reactie van mevrouw Lauwman, die kunnen we ook herkennen. En we hebben namens het bestuur, en dat is wel opmerkelijk, kan ik zeggen, in de 12 jaar dat ik bijna directeur mag zijn van dit bedrijf, hebben wij als bestuur de onderhandelingspartners, vakbonden, VNG, maar ook die minister van Armoedebeleid en die minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een brief gestuurd waarbij we, wat u aanduidt, ook hebben kenbaar gemaakt. En wij ook onderhandelingspartijen hebben opgeroepen, en dat is ook opmerkelijk voor ons bestuur, hebben opgeroepen om aan tafel te gaan en tot een besluit te komen en iets te doen zonder af te wachten wat het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Armoede wel of niet gaat compenseren. Nou, gelukkig kunnen we op dit moment zeggen dat er in ieder geval een onderhandelingsakkoord is, dat SW-medewerkers in ieder geval de LPO iets naar voren geschoven krijgen naar 1 oktober. Dat er een eenmalige uitkering, weliswaar wat beperkt, maar in ieder geval toegezegd is. En dat alle loonschalen boven het minimumloon per 1 januari in ieder geval een eenmalige ophoging van €50 structureel krijgen. Dat is in ieder geval wel iets. Maar ik ben het met u eens, want dat is ook mijn kritiek geweest in de wandelgangen met onze brancheorganisatie. Dat ik ook dit moeilijk kan uitleggen als minimumloon wel stijgt en alle andere loonschalen niet. En tegelijkertijd moet ik ook aangeven dat omdat er een CAO was die tot 2025 loopt, het ook niet vanzelfsprekend is dat je dan tussentijds loonaanpassingen doet, ondanks de bijzondere situatie. Maar nou, er is in ieder geval iets gebeurd. Maar ook wij als WOZ de LNWSP hebben vanuit het bestuur in ieder geval onze zorg uitgesproken en opgeroepen in actie te komen aan de onderhandelingstafel. En in ieder geval heeft dat wel een positief effect gehad. Want ik heb van meerdere partijen in ieder geval de terugmelding gekregen dat ze buitengewoon waardeerden dat we die oproep hebben gedaan. Ook vanuit de vakbonden is daar op een positieve manier op gereageerd. Dus er is wel iets gebeurd ondertussen, maar niet toch iets anders dan voor het minimumloon. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. U had nog een aanvulling?
Ja, tot slot. Uiteraard, ik maak deel uit van het bestuur van de WSDL en ik heb dat ook ondersteund. En we zullen natuurlijk blijven volgen en proberen de kloof zo klein mogelijk te houden. Maar oké, we doen wat we kunnen. Ja, dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Als ik goed opgelet heb, dan is iedereen akkoord gegaan met hetgene wat voor ligt. Dus er is ook geen behoefte aan een tweede termijn. En dan sluit ik het hierbij af en gaat het als akkoordstuk door naar de raad. Dan bent u hartelijk dank dat u hier was. Weer kort, was de vorige keer ook lekker kort. Houden zo. Dan gaan we even wisselen. Dan krijgen we de mensen van Martin Boeber voor een update. Goed, alles is geïnstalleerd, zie ik. Dan beginnen we nu met agendapunt 8. En hiervoor zijn aangeschoven portefeuillehouder, de wethouder Van Drunen. En de ambtelijke ondersteuning is van de heer Ramakers en mevrouw Sadan. En de heer Bloemers. Goed, waarvan?
Vos
ABB. Oké.
Okay. De werkgevers.
De werkgevers, goed. Voor mij helemaal nieuw. Dus, maar goed, ik geef het woord aan de mensen van Martin Boeber.
Nee, is goed.
Dank u wel. Bedankt, voorzitter. Welkom allemaal. Wij informeren jullie weer in een volgende ronde, een volgende fase. En we hebben een korte presentatie voorbereid, waarna we straks overgaan tot de beantwoording van mogelijke vragen. Inderdaad, aan de tafel zit ook Ronald Bloemers van Vos ABB. En Ronald staat ons al een hele tijd bij met raad en daad als het gaat om dit hele traject. We hebben vandaag in ieder geval te bespreken een stukje bestuursvorm, daar willen we jullie in meenemen. De redenen waarom wij nu van het bevoegd gezag zoals het nu is overgaan naar een andere vorm van bevoegd gezag. Een stukje tijdsplanning en de taken en de bevoegdheden van de gemeenteraad bij die daadwerkelijke overdracht.
In de commissie PNS van september zijn jullie ook meegenomen, een stukje bevoegd gezag. Daar hebben we deze tabel ook laten zien. Op dit moment is er sprake van de bestuursvorm integraal bestuur. Daarbij is er een algemene scheiding tussen bestuur en toezicht, waarbij het college van burgemeester en wethouders het bestuur vormt. En toezicht wordt gehouden door de gemeenteraad. Bij de stichtingsvorm ziet die organisatiestructuur er iets anders uit. Daar wordt het bestuur gevormd door het college van bestuur van de stichting. En toezicht wordt gehouden door de Raad van Toezicht van de Stichting. Samen vormen die twee organen het bevoegd gezag. De gemeenteraad heeft daarin ook een andere rol. De gemeenteraad gaat van intern toezichthouder naar extern toezichthouder. En bevoegdheden die daarbij komen zijn beschreven in de informatiebrief die jullie hebben ontvangen op de tweede pagina. En waarom doen we dit nog eens met z'n allen? Er zijn een aantal redenen voor. In de aanvraag- en voorbereidingsfase is de vorm van integraal bestuur het meest doeltreffend geweest, het meest logische. Maar bij de start van de school willen we een duidelijkere scheiding hebben tussen de lokale overheid en het schoolbestuur. Ja, die voorkomt daarmee een belangenverstrengeling. Wanneer het bijvoorbeeld omtrent zaken als huisvesting gaat, is er niet sprake dat de gemeente er met zichzelf aan tafel zit. En wanneer je die duidelijke scheiding vormt, kan het bestuur zich ook volledig focussen op het onderwijs, dus haar primaire doelstelling is.
Zoals jullie zien, tijdsplanning en ook al een aantal groene vinkjes. September 2023, de voorbereidingshandelingen, daar zijn we volop mee bezig geweest. En daar kunnen we ook een check achter zetten. December 2023, de conceptstatuten en de profielschetsen voorleggen. Ook daar staat nu een check. We willen graag in januari tot en met maart 2024 overgaan tot de werving van de Raad van Toezicht. En dan hebben we vervolgens april, mei 2024 een stuk besluitvorming door de gemeenteraad. We hebben het dan over de benoeming van de Raad van Toezicht, de benoeming van het College van Bestuur, de vaststelling van de statuten van de stichting, openbaar voortgezet onderwijs, kerkraden, de oprichting van de stichting voortgezet, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs, Kerkraden, ik struikel erover, excuses. En de overdracht van het bevoegd gezag per 1 augustus 2024. Om vervolgens in juni, juli 2024 daadwerkelijk te starten met de stichting. En augustus 2024, dan start het Maarten Boeber vervolgens vanuit die stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs, Kerkraden. Die rol van de gemeenteraad met betrekking tot die daadwerkelijke overdracht, zoals hier ook staat, de gemeenteraad benoemt de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Nou, die gemeenteraad die stelt vervolgens ook die statuten vast. De gemeenteraad besluit tot die oprichting van een stichting openbaar onderwijs. En als laatste, de gemeenteraad besluit tot een overdracht van het bevoegd gezag aan de stichting SOVOC per 1 augustus 2024. Dat was hem.
Dank u wel. Dan leg ik het ter bespreking voor. En dan beginnen we bij Burgerbelang. Wie mag het woord geven? Meneer Van Bree.
Hartelijk dank voor de korte en duidelijke uitleg. Tot dusver geen vragen. Dank u.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Kanepin.
Bedankt, voorzitter. Ja, leuk om te zien dat het stap voor stap verder gaat met Maarten Boeber. We hebben nog geen aanvullende vragen. Bedankt.
Dank u wel. Ja, Orte.
Dank u wel, voorzitter. Geen verder vragen.
De heer De Horst.
Volledig helder. Geen opmerkingen of vragen dan u.
Mevrouw Salata.
We hebben ook geen vragen.
Meneer Struver.
Ja, tegenwoordig krijg je alles. Maar na het zien van de presentatie had ik eigenlijk nog één vraag. Als het zich gaat over het proces van de werving van de Raad van Toezicht. Hoe ziet dat proces eruit? Ook om zeker te hebben dat het in de toekomst uiteindelijk expertise leidend is met de creatie van deze Raad van Toezicht. Dan had ik nog een vraag die is niet verbonden in deze presentatie, maar die wil ik toch even stellen. Zijn op dit moment al alle basisscholen in Kerkraden langs geweest voor een informatiesessie? En zijn uit die informatiesessie nog aanbevelingen gekomen uit de basisscholen? Dank u wel.
Oké, meneer Van Beek.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wel verder geen vragen. We zijn, de SP is wel blij dat het langzaam de goede richting opgaat en dat er een school binnenkort weer realiteit gaat worden. Een droom die we al heel veel jaren hebben. En dat was wat ik wilde zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Sander.
Ja, hij doet het. Ik moest rustig drukken, zei die meneer. Ik sluit me aan bij de vorige spreker en ik heb wel nog een vraag. En volgens mij is dat al een keer tijdens een eerdere sessie aan de orde geweest. Ik bedoel, ik begrijp natuurlijk die scheiding. Dat je die bevoegdheden natuurlijk, dat die dadelijk om een ander, dat moet je natuurlijk ook niet willen als gemeenteraad en als college van burgemeester en wethouders. Maar waar kunnen we nu bijvoorbeeld wel vastleggen als het over huisvesting gaat, dat de school niet als ze eenmaal operationeel is bijvoorbeeld naar Heerlen verhuist? even een vraag. Dat is ons aan de orde geweest, maar ik weet even niet meer of dat in de statuten neergelegd wordt. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk even naar de heer Meijer.
Oh. Wij hebben op dit moment geen verdere vragen. Dank u wel voor de presentatie.
Nou, dat was een hele heldere presentatie.
Ja.
Ik zou zeggen, coördineer vandaar alle vragen.
Ja, ik moest hem als een coördineer aan de Mark of zijn medisch. Die hebben de vragen ook opgeschreven. Die zijn eigenlijk wel duidelijk. Dus begin maar, jongens.
Ja, de eerste vraag ging over het proces van het werven van de Raad van Toezicht. We hebben 3 recruitmentbureaus benaderd voor een offerte. Deze bureaus hebben ervaring in het onderwijs en het werven van raden van toezichten in het onderwijs specifiek. Daarbij hebben we ook gekeken naar een aantal dingen. Hebben zij ervaring met het oprichten van een compleet nieuwe Raad van Toezicht, waar hier nou sprake van is? Wat is hun proces daarbij? Hebben ze een gevoel voor het onderwijs van het Martin Buber? Naast dat we 3 offertes hebben opgevraagd, hebben we ook al persoonlijke gesprekken gehad met de bureaus om een gevoel daarbij te krijgen. En met die afweging en de beslissingsmatrix gaan we kijken welk bureau het uiteindelijk gaat worden. Daarvan zal de keuze afhangen.
Aanvullend, die vraag met betrekking tot de basisscholen. Aangemeld zijn op dit moment 29 klassen, groepjes 8. Daarvan zijn er, ik denk, uit mijn hoofd, ik denk om en bij de 20 langs geweest. Dat zijn er meer dan een kerkrade zijn, dat klopt. Er zijn ook scholen bij Van Landgraaf, het is een school bij Van Heerlen, een school bij Van, even denken, Simpelveld geloof ik. Dus niet alleen maar kerkraden. Dus dat gaat eigenlijk wel voorspoedig. In die zin is er niet, horen we nergens iets van een aanbeveling of een verbetering. Men vertrekt enthousiast. Dat is heel erg mooi om te zien. Ja.
En dan zal ik antwoord geven op uw vraag. Ten aanzien van de mogelijke verhuizing naar Heerlen. Of de angst daarom. Dat zou in principe gewoon in de statuten zijn vastgelegd wie daartoe kan besluiten. En in principe kan dat niet zomaar. Enerzijds is dat gewoon een besluit van een bevoegd gezag. Maar niet helemaal in dit geval. Want het gaat om een openbare school in het voortgezet onderwijs. En daarin heeft de wetgever bepaald dat dat blijft bij de gemeenteraad. Hetzelfde eigenlijk in principe als de opheffing van een openbare school voor voortgezet onderwijs. Daarin is bepaald dat, ook al is dat ondergebracht bij een stichting, die bevoegdheid blijft bij de gemeenteraad. Dus alleen wanneer het bevoegd gezag het voorstel daartoe zal doen en de gemeenteraad besluit daartoe tot de verhuizing naar Heerlen, dan zou dat kunnen plaatsvinden. Maar dan zou dat volgens mij strijdig zijn met de doelbepalingen in de statuten die juist gaan voor openbaar voortgezet onderwijs in kerkraden en niet in Heerlen. Dus dan zit je weer met een tegenstrijdigheid. Dus ik denk dat het een utopie is. Maar dat is in principe hoe het geregeld is.
Goed, dat was het. Is er nog iets wat jullie kwijt willen richting de commissie? Dat je zegt, van is het toegevoegde waarde dat we dat nog vertellen? En dan sluit ik het af.
Wat ik nog wil toevoegen is dat we, als het gaat om de beleefochtenden en de beleefmiddagen, dat we daar in ieder geval mee verder gaan. Ook vanaf januari zijn er wederom beleefmiddagen en beleefochtenden. De beleefochtenden zijn met name voor de kinderen van de basisscholen die nog steeds welkom zijn en ook nog aangemeld staan. En de beleefmiddagen, dat zijn gecombineerde middagen waar ouders, maar ook kinderen aan deelnemen. Zodat ouders ook een gevoel krijgen bij onze vorm van onderwijs. Dat wil ik nog even delen.
Heel mooi. Ik kijk hier rond. Is er nog iemand die iets kwijt wil?
Ze worden goed bezocht. Bedankt voor de tip, Ronald. Ze worden goed bezocht. Ze zitten altijd vol. Ze zijn op verschillende plekken in de stad. En met vol bedoelen we om en bij de 18 kinderen en ook meestal 18 ouders.
En ook nu is er op dit moment, moet je
zeggen. Ja, en op dit moment is er inderdaad ook een informatieavond binnen het gebouw. Ook druk bezocht, want jij was er heel even bij, hè?
Ja.
Ja. Ja. Ja, zeker, want we hebben geen tweede termijn gehad, dus dat kan, zeker.
Want mijn vraag is dan, ja, als ouders komen, wanneer moeten ze een toezegging doen om deel te kunnen nemen volgend jaar? Dat interesseert me wel. En is er misschien al een toezegging, maar ik hoop bij de allereerste toezegging dat u ons dat meedeelt, ja.
Formeel kunnen ouders hun kind inschrijven in de laatste week van maart. Dat is een handeling die dan pas geschiet. We houden natuurlijk wel een lijst bij.
En dat doen we voor onszelf, voor een goed gevoel te krijgen bij wie bezoekt ons en hoe zeker bent u ouder en natuurlijk ook kind dat u onze kant uit gaat komen. En die lijst, ja, dat gaat wel voorspoedig. Ja, er staan al aardig wat mensen op. Ja.
Goed, dan bent u hartelijk dank voor deze update. En dan, u mag ook even blijven zitten, dan maak ik het af. Dan kunnen we meteen naar een einde toe breien. De lijst van toezeggingen, dat is agenda punt 9. Is er iemand? Mevrouw Lauwman.
Ja, voorzitter. Er ontbreekt een toezegging van wethouder van Drunen, die hier is toevallig, over het tweetalig onderwijs. Want er is een toezegging gedaan van het rapport daarvan, dat nog wordt aangeboden aan de raad. Nou. Het onderzoeksrapport met de resultaten. En dat hadden we toch graag op de lijst erbij.
Oké. Dat wordt... ik kijk even naast me naar de griffie. Wordt genoteerd. Of wil je daar een antwoord op geven nu?
Ogenblikje.
Dat moet ik even nakijken.
Wordt nagekeken, krijgt u antwoord op. Dan...
Wacht even, voorzitter, ik hoef geen antwoord. Als het maar
toegezegd, ja, goed. Kunt u het. Agenda punt 10, rondvraag. Wie? Niemand? Dan hebben we een hele voorspoedige vergadering gehad vandaag. Dan sluit ik hem bij deze. En dan wens ik jullie wel thuis. En ik wens jullie, ook voor degenen die ik niet meer zie, hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling. Dank u wel. Thank you.